In Lucas 13 waren wij gebleven bij: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn. De uitdrukking die dan weliswaar in het Oude Testament menigmaal wordt toegepast bij de bekende verwisseling met betrekking tot eerstgeboorterecht, maar die vervuld wordt of een hoge mate ultiem, om zo te zeggen, van toepassing is in onze tegenwoordige tijd. De tijd namelijk van de, wat we dan maar zullen noemen voor de gelegenheid, de terzijdestelling van Juda, dan wel het Joodse volk. En aan de andere kant de vorming van de gemeente, niet uit Juda, maar uit Jozef. Daar komt het op neer. Dat is meteen toch heus ook het bruggetje naar de volgende pericoop hier. Waarschuwing voor Herodes. Soms denk ik dat je net zo goed kunt zeggen waarschuwing tegen Herodes. Maar toch, of niet? En zodat u ziet dat voor en tegen niet noodzakelijk tegengestelde dingen zijn. Maar toch maar. Er staat: ten diezelfde dagen kwamen, dat wil zeggen dat wat nu volgt zo zonder meer verbonden wordt met wat hiervoor uiteengezet is. En ik heb dat dus ook inderdaad nu al gedaan eigenlijk. Het hangt met elkaar samen. Ten diezelfde dagen kwamen er enige fariseeën zeggende tot hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. En hij zei tot hen: ga heen en zeg dienvos: zie, ik werp duivelen uit en maak gezond, heden en morgen, en ten derde word ik volleindigd. Dagen wellicht, maar toch maar. Doch ik moet heden en morgen en de volgende reizen, want het geschiedt niet dat de profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Waarna volgt: Jeruzalem, Jeruzalem, zodat je drie keer achter elkaar leest Jeruzalem. Gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn of worden. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekens onder de vleugelen vergaderd. Ja. En gij lieden hebt niet gewild, zie, uw huis wordt u lieden woest gelaten. En voorwaar, ik zeg u dat gij mij niet zult zien totdat zal gekomen zijn als gij zult zeggen: gezegend hij die komt in de naam des Heren. Ik heb nou maar meteen geprobeerd de schuingedrukte woorden over te slaan. En het lijkt mij dat je dan toch niks mist en het verhaal gewoon volgt. Dus doe maar. Maar goed, echt belangrijk is dat uiteraard niet. Maar wat staat hier nou eigenlijk allemaal in deze... Ja, dat Herodes... Van Herodes wordt gezegd dat hij ernaar streeft om Jezus te doden. En dan zijn het fariseeën, die toch ook niet bekend staan als vrienden van Jezus, toch? U weet wie fariseeën zijn? Dat zijn degenen die door de Heer Jezus worden uitgescholden voor adderengebroed. Gij adderengebroed enzovoort. Dat zijn zijn tegenstanders. Zij zijn juist degene die hem uiteindelijk gedood hebben. Nou ja, die daar de leiding in hebben genomen, om zo te zeggen. Natuurlijk is het niet aardig om te zeggen, maar denk er maar eens over na. En ik bedoel nooit iemand persoonlijk, het is nooit op de man gespeeld. Maar orthodoxie staat in hoge mate, kijk, dat is eigenlijk 100%, maar ja, dat wilde ik niet zeggen. Maar eigenlijk wil ik het helemaal niet zeggen. Maar het orthodoxie is in hoge mate staat vijandig tegenover de bestudering van de Bijbel. Want orthodoxie letterlijk betekent trouw aan de leer. Maar als mensen trouw zijn aan de leer, dan kun je ze niks meer leren. Dan zit de deur dicht. dan zijn ze niet leer, maar dan zijn ze, dat is Duits, zijn ze niet leer, maar zijn ze vol van de leer. En daarmee leeg, als u het mij vraagt, maar goed, doe maar. Maar dan zijn ze vol van een leer, maar ja, de hele wereld is vol met leringen van mensen. Daar komt het op neer. En een van de problemen, mijn zin is, oké, dat is ook een verzwakking dan weer. Een van de problemen, mijn zin is bij de bestudering van de Bijbel, is dat je de juiste orthodoxie tegen je krijgt. Want dat hebben ze nooit gehoord, dat zeggen ze dan gewoon. In alle naïviteit zeggen ze dat. Ja, dat kan niet waar zijn. Waarom niet? Ja, want we hebben het nog nooit gehoord. Ja. Dan moet je mee naar school gaan, zeg, met zulke uitspraken. Dan zeg ik tegen de juffrouw of tegen de meester. Die lui heet het niet zo. Dus heet, hoe heten ze tegenwoordig? Nou ja, maar dan zeg je, dat kan niet waar zijn. Piet heet dus ook niet meer natuurlijk, maar dat kan niet waar zijn, want ik heb het nog nooit gehoord. Wat denk je waarom je daar naartoe moet, naar die school, om dingen te horen die je nog nooit gehoord hebt? Maar ja, trouw aan de leer, ik noem dat spottend altijd, noem ik dat de HBS, hè? Dan heb ik het over HBS'ers. Zo van, die hebben wat geleerd en dat is het dan, die denken dat wat ze daar geleerd hebben, dat allemaal, dat is het dan en daarmee uit. Daar stopt het ook gewoonlijk, want als ze niet zouden stoppen, dan hadden ze het gymnasium wel gedaan. Begrijp je wel? Ik kan het rustig zeggen, want HBS bestaat al lang niet meer. Hogere burgerschool. Maar als je niet wilde gaan studeren aan de universiteit, dan deed je HBS. Dan was het enzovoort. En die hebben de wijsheid dan in pacht. Zoiets. Natuurlijk is dat te kort door de bocht, ik weet het. Maar bij wijze van spreken, hoe moet ik dat dan anders uitleggen? Er zijn die mensen die denken dat ze alles weten en daarom leren ze niks meer. Dat is het probleem. En dat is het probleem met de orthodoxie. Nou ja, daar komt de beroemde uitdrukking ook vandaan, dat het een heidens werk is om een christen te bekeren. Daar komt die uitdrukking vandaan. Die lui die zijn niet bereikbaar, die hebben een leer, die hebben 52 zondagen van de catechismus enzovoorts. Met toelichting erbij, ik heb het vergeten mee te nemen, ik heb nog eens een boek gekregen van de week ergens. Met commentaar op de catechismus, dat schiet lekker op zich. Maar goed, zoiets, maar je kunt er verder niet. Maar het zijn fariseeën, maar dat zijn de vijanden eigenlijk van het woord. Van het woord van. Nee, dat is niet alleen in het christendom zo. Dus in het judaïsme is dat. In het jodendom is dat ook zo. Want je denkt dat die het Oude Testament hebben, maar dat kennen ze ook niet. De Torah. Maar de Torah, dat zijn alleen de 5 boeken van Mozes. En dan nog, dat is alleen voor het ritueel. Want wat ze echt leren is de Talmud. Wat het ook wezen mogen. Dat is nogal veelomvattend. En daarbuiten heb je ook nog het een en ander aan traditie. En dan heb je nog de mondelinge overlevering binnen het jodendom. En eigenlijk, dat is in de islam ook. Alleen dat is nog beperkter allemaal. En daarmee misschien ook nog wel gevaarlijker. Maar het beginsel is altijd hetzelfde. De grondslag waarop men zegt te bouwen is men kwijt. Men heeft er iets anders voor in de plaats. En daarom is de kerkgeschiedenis ook de geschiedenis van hoe men steeds de Bijbel kwijtraakt en hoe die steeds opnieuw ontdekt moet worden. En hoe degenen die dat doen, of door wie dat gebeurt, dat die dan vervolgd worden. Want zo gaat dat altijd. En dat is nog zwak uitgedrukt hoor, wat ik nu zeg. Zo gaat het. Dus dit is hier een beetje onbegrijpelijk. We hebben een Herodes, dat schijnt dan de vijand te zijn van de Heer Jezus. Die wil de Heer doden, waarom ook niet? Hij heeft Johannes de Doper gedood. Die Herodes is, nee, het is niet van de kindermoord. Hè? Dat moet ik uitleggen. Je hebt Herodes de Grote, nog meer uitleggen. Ik werd van de week tamelijk in paniek gebeld zelfs. Zo van, wanneer is Herodes de Grote overleden? Wanneer is die gestorven? Want er staat overal, op internet, dat hij overleden is in 4 voor Christus, 4 voor onze jaartelling. Maar dan kan het dus niet dat de Heer in 4 van onze jaartelling geboren is. Dat is goed bedacht. Maar dus deel ik u nu even mee, dat waar in de boeken staat dat Herodes de Grote overleden is in 4 voor onze jaartelling, berust dat op een misverstand, een beetje naïef misverstand. Dat heeft iets van doen met, er was ooit een zonsverduistering. Nou, aarzel ik, want dan weet ik niet meer of het een maansverduistering was misschien, maar ik dacht een zonsverduistering. En daarna gebeurde het, en die kan je uitrekenen wanneer het was, hè? Ongeveer. Zo vaak komt het niet voor en dan kun je gewoon terug uitrekenen. En daarna gebeurde er dit en daarna gebeurde dat en dan nog zus en nog zo. En daarna overleed Herodes. En dan hebben ze dat daarna een beetje veel te kort genomen. En toen is hij dus overleden in 4 voor onze jaartelling. Maar het had iets langer moeten zijn. Het was dus in 3 voor onze jaartelling. Die gebeurtenissen waren niet zo snel. Er zat meer tijd. Ik heb dat niet bij de hand. Maar ik neem aan dat het u ook toch niet interesseert. Maar als je gelooft dat de Heer in 4 voor onze jaartelling geboren is, wat toch tamelijk hardnekkig is, dat idee. Ik geloof het ook namelijk, voor zover onze jaartelling klopt, maar was het 4 voor onze jaartelling, dan betekent het wel degelijk dat Herodes pas in het jaar daarop is overleden. Dat is 1. Maar Herodes de Grote was officieel koning, eerst van Galilea, maar later ook van Judea en van dan nog zo het een en ander. Hoe dat ging in het Romeinse Rijk, ja, dat stond er weer onder het gezag van het Romeinse Rijk. Maar Herodes was een Idumeer. Hij was ook een vorststater, maar dat is. Hier staat niet dat hij een Idumeer was. Maar hij was, dat weet iedereen, hij was een Idumeer. Dat is Grieks voor Edomiet. Hij was een Edomiet. U weet hoe dat gegaan is. De Edomieten, die woonden op Petra. Umelbiara, hoe zei je dat, bovenop, op de rots, enzovoort. De Apenrots. Niet te verwarren met Gibraltar, maar zo'n soort Umelbiara. Daar bovenop, bekend. Petra, de steenrots in de Bijbel, Sela, staat ook op de wegwijzer, staat gewoon Sela, dat is nog steeds die plek. Maar goed, daar woonden ze, totdat de Nabateeën kwamen van Edomieten. Vertellen ze niks als je daar komt, hè? Is je dat wel eens opgevallen? Als je daar komt, vertellen ze niks over Edomieten. Terwijl dat nou juist de essentie van de plek is, Edomieten. Oké, maar toen kwamen de Nabateeën, familie van de Indianen, van de Navajo's. Dat is geen grap. Dat is bloedserieus. Schrijf het maar op met Hebreeuwse letters. De Navajo's. Dat zijn Nabateeën. Dat zijn afstammelingen van Ismaël. Heb u dat nog? Van de week was ik nog verdiept in een tijdschrift van een christelijk gereformeerde gemeente. En het was allemaal in het Nederlands. Maar het was uit Canada. Uit Ontario. Maar er wonen ook Nederlanders.
Ja, een heleboel.
Ja. En nog een boel ook, ja.
Ja,
dus toen maar. En zo is het met die tak van Ismaël, Nabajot. We zijn van de zonen van Ismaël ook gegaan. Die is gesplitst. En één deel is helemaal naar het oosten vertrokken. Waarschijnlijk de Beringstraat over of gewoon over het water. Want dat kan natuurlijk ook. En een ander deel is de andere kant op terechtgekomen in het gebied van Edom, wat ze veroverd hebben. Ze hebben de Edomieten van de rots afgejaagd. Die zijn dus een eindje verder naar het westen dan wel noordwesten getrokken. Dus dat is in het zuiden van Juda, met de Negev-woestijn daar en dan dat nog. Daar woonden dus Edomieten, want ze zijn uit Petra verjaagd geworden. En ongeveer in 130 voor onze jaartelling zijn die Edomieten bekeerd tot het Jodendom. Door Hyrcanus, of hoe die man maar heette. Judas is Hyrcanus, dat is van de Maccabeeën, maar laat me zitten. Maar die zijn overgegaan tot het Judaïsme, tot de Joodse religie. Misschien ook hebben ze wel gezegd, uw grond is mijn grond, en uw volk is mijn volk, weet je veel, maar zoiets. Maar ja, of ze dan goede of kwaaie bedoelingen mee hadden, daar heb ik het helemaal niet over. Ik zeg alleen dat dat gebeurd is. Met andere woorden, Herodes was een Idumeër, een Edomiet, maar hij was een Jood. Nee, niet qua afstamming, maar qua godsdienst. En ik weet dat de Joden dit niet graag horen, maar zo is het nou helemaal. Iedereen kan Jood worden. Er is niet zoveel voor nodig, maar toch maar. Toch, zo werkt het. Sterker nog, het is een tamelijk bekend gegeven dat in grote meerderheid Askenazische Joden helemaal niet van Juden afstammen. Vermoedelijk trouwens wel van de 10 stammen van Israël, maar dat hoef ik nou niet te vertellen allemaal, hoe dat zit. Maar waar het maar om gaat is dat dat ook een heel volk is dat in zijn geheel is overgegaan tot het Jodendom. Is ook wel goed uit te leggen waarom. Want die Gatsaren, die leefden zo'n beetje aan de ene kant de christenen van Istanbul, zal ik maar zeggen, van de Oost-Romeinse, zeg ik nog goed, ja. Oost-Romeinse Rijk, Istanbul, of Constantinopel heette het dan, hè. Constantinopel, aan de ene kant, en aan de andere kant hadden ze de islam. En dat zijn twee vijanden van elkaar, en daar woonden zij tussen, die Gazaren. Dus die hebben gedacht, wat moeten wij? Wij willen niet bij de een, wij willen niet bij de ander. Dus wat hebben we voor alternatief? Weet je wat, wij bekeren ons allemaal tot het Jodendom. En dat is wat gebeurd is.
Was dat in Turkije?
Ja, oostelijk daarvan. Ja, zo. Oost-Europa, zeker. Nee, ik heb wel kaartjes van ook en zo. Dat is allemaal uitgebreid beschreven hoor in de geschiedenisboeken. Maar op de HBS krijg je dat niet.
Weet je niks van
het binnen hebben? Nee, natuurlijk niet. Maar toch maar, dat leer je daar niet. Maar zo is het wel. Maar ik herinner me nog wel, goed, hoe heette die man ook alweer, die acteur?
Jeroen
Krabbe. In dat programma, heb ik u dat wel eens verteld, in dat programma van Onbekend Verleden? Want hij was dan wel Joods, maar hij sprong een gat van blijdschap in de lucht toen hij hoorde dat hij wel degelijk ook Sephardisch-Joodse voorvaderen had. Daar werd naar gezocht. Askenazisch, ja, dat was wel zo. Ja, natuurlijk, ja, dat nemen ze niet zo heel erg hoog op, want ze weten heel goed dat daar iets niet aan klopt. Dan ben je alleen langs de religieuze weg Jood. Maar ja, de man is niet religieus, dus waar hebben we het over? Ze zoeken dus naar een Sephardisch-Joodse achtergrond. En als ze dat maar kunnen vinden, enzovoort. Ik vind het prachtig om te zien hoe dat gaat. Want ze verklappen daarmee toch iets wat ze eigenlijk niet willen weten. Maar zo liggen die dingen natuurlijk. Maar zo heb je dus onder de Sephardische Joden, dat zijn dus de Joden niet uit Oost-Europa via de Gazaren, maar van rond de Middellandse Zee, dat zijn de Sephardische Joden, uit Noord-Afrika, maar alle landen rond de Middellandse Zee. Ik ben vergeten wat ik zeggen wilde. Ik wilde zeggen, daaronder, onder de Sephardische Joden, heb je natuurlijk ook deze Idumeërs. Met een Edomitische achtergrond. Want dat, zo heet dat tegenwoordig, dat heet een achtergrond. Hè? Als je ergens vandaan komt, heb je een achtergrond. Zodat je zelf dan op de voorgrond komt. Ja, waarom denk je dat ze die uitdrukkingen verzinnen? Nou ja, hoe dat ook zij, het blijft een problematisch ding. Maar Herodes is bekend als Jood, dat weet iedereen. En als je daar komt, nu, in Jeruzalem zal ik maar zeggen, stel, ik weet niet of dat kan, maar als toerist nu, maar dan krijg je daar een rondleiding en dan vertellen ze je over Jeruzalem in de tijd van Herodes en over de tempel van Herodes, dat is allemaal van Herodes. terwijl wij er komen vanwege de dingen uit de tijd van de Heer Jezus en de apostelen, uiteraard. Maar ze roepen van Herodes. En ze zijn er trots op. Het is natuurlijk punt 1 alternatief om Jezus niet te hoeven noemen. Maar de andere kant is dat Herodes als Jood degene is die notabene die tempel gebouwd heeft. Zo heet het. Nou, zelfs in de Bijbel trouwens, hè. De discipelen leiden de heer rond in de tempel. Kennelijk weten ze er meer van dan de heer zelf of zo. En ze laten hem de gebouwen van de tempel zien enzovoort. Die was net zo'n beetje in die dagen klaar. Daar was tientallen jaren over aan gewerkt enzovoort. Dat was door Herodes en het heet dus de derde tempel. Want de eerste was van, in hun telling dan, hè. Ik tel anders maar. De eerste was die van Salomo, de tweede was die van Ezra bij de terugkeer uit de ballingschap. En de derde is die van Herodes. Is die van Ezra dan verwoest geworden? Nee, maar die is systematisch afgebroken en weer opgebouwd. Officieel. Ik weet niet wat er precies gebeurd is, maar ze hebben mij iets verteld. Dus ze hebben steen voor steen weggehaald en weet je wel, links haal je steen weg en rechts bouw je hem weer op. Enzovoort. En versierd en alles en uitgebreid en weet ik veel. Het eindresultaat is de tempel van Herodes. Zonder dat de tempel van Ezra dus verwoest is geworden. Maar die was het daarna niet meer. Dus je hebt dan de derde tempel heet dat. En dat is de tempel van Herodes. En daar heeft hij eer mee ingelegd. En dat is de basis ook geworden en gebleven van zijn macht. De tempel van Herodes. Heb je dat? Joods dus. En daarom heette die Herodes officieel koning der Joden. Dat is gewoon een titel die ze overerven. Die doorgegeven werd. Herodes, koning der Joden. Dat was de grap van Pilatus, weet u nog? Nou ja, er zat meer aan vast, maar misschien heb ik het daar zo nog over. Maar het gaat om die Herodes. Dat wil zeggen, ik had het nu over Herodes de Grote. Maar die zetelde in Jeruzalem. Als je de maquette ziet. Ja, dat zie je het in gedachten voor me. Je kan ook gewoon op de kaart kijken, je Bijbelse atlas. Dan zie je daar een plek en dat is daar in Jeruzalem. Aan de zuidkant van Jeruzalem. Daar de tempel van Herodes, zuidoostkant, tempel van Herodes. Of huis van Herodes, paleis van Herodes. Je hebt het paleis van Herodes, je hebt het paleis van de hoge priester, enzovoorts. En dan het rechthuis van Pilatus natuurlijk, en de burcht Antonius, en wat dat maar, Antonius, Antonia. Of is hij Rooms-Katholiek? Hij was niet Rooms-Katholiek, en hij is Antonia. Oké, de burcht Antonia, enzovoorts. Nou goed, maar die zetelde dus in Jeruzalem en hij was inderdaad koning der Joden en ook over Judea en Jeruzalem. Alleen toen hij overleed, werd zijn zoon Herodes, Antipas, Antipater, hoe die maar genoemd moet worden, kan allebei, want het is hetzelfde. Deze Herodes die we hier tegenkomen, die werd niet koning van Judea, maar hij werd viervorst, tetrarch. Viervorst van Galilea. Dat wil zeggen, de erfenis van Herodes werd verdeeld. En zijn zoon kreeg maar een klein gedeelte. Maar dat was dus niet met betrekking tot Jeruzalem. Natuurlijk had de man daar bezittingen. Hij was bij gelegenheid in Jeruzalem, ik lees het u zo voor. Maar zijn jurisdictie was over Galilea. Staat ook gewoon in de Bijbel. En daar in Galilea woonde de Heer, predikte, deed hij zijn wonderen in hoge mate. Daar woonde hij, daar was hij opgegroeid, staat er bij gelegenheid, of opgevoed, staat er in Lucas 4, enzovoorts. En daar zijn wij hier ook nog, hier in Lucas 13. Zij het dan dat in vers 22 van Lucas 13 staat, hij reisde van de ene stad en vlek tot de andere, lerende en richtende zijn reis naar Jeruzalem. Daar had hij kennelijk dan toch geen haast mee, als je het zo leest. Maar de bedoeling was dat hij zou reizen naar Jeruzalem, maar hij reisde nog rond in Galilea. En toen kwamen er in vers 31 enige fariseeën, zeggende tot hem: ga weg en vertrek van hier, want Herodes wil u doden. Hetgeen alleen maar kan betekenen dat hij wordt aangespoord om Galilea te verlaten. Maar waar moet hij dan naartoe? Want ja, dan krijg je eerst Samaria, naar het zuiden toe. En nog zuidelijker heb je dan Judea, met Jeruzalem. Nou ja, daarheen was hij onderweg, dat stond er al. Dus wij hoeven ons dat niet af te vragen. Maar hij wordt van Galilea uit, wordt hij als het ware weggejaagd. En als ik het zo zeg, begrijpt u misschien dat het fariseeën zijn die het hem komen zeggen. Weg hier. Enzovoorts. Er bestaan enige complottheorieën. Ik heb gehoord dat u daar erg veel belang aan hecht, aan complottheorieën. Dat is dan ongeveer dit, dat deze fariseeën gestuurd zouden zijn door Herodes zelf, die helemaal niet van plan was om dit te doen, omdat hij zich niet kon permitteren, want dat heb je soms in de politiek, dat je iets wel wil, maar dat kan je niet doen zonder dat het je eigen hartje kost, of je positie. En dat hij dus die fariseeën erop uitstuurt om de heer weg te jagen met het dreigement: ga maar zeggen dat ik probeer hem te doden. Dan verdwijnt hij wel. Dan wordt hij wel bang. Dat werd hij niet. We hebben het net gelezen. Integendeel. En daar was ook een goede reden voor, om daar niet bang voor te zijn. Maar dat vertel ik u zo wel. Maar dus het is ook enige verklaring natuurlijk voor waarom het fariseeën zijn die dat doen. Of je moet bedenken dat fariseeën dan toch wel sympathiek stonden tegenover het werk wat de Heer deed. Nou, sinds wanneer dan? We hebben net de Sabbat gehad enzovoort, waarvan alles gebeurde. Een lamme vrouw genezen. We krijgen hierna nog genezing van een waterzuchtige man. Ook op de Sabbat. Dat mocht natuurlijk ook niet. Van de fariseeën niet namelijk. Hoezo zijn de fariseeën nou ineens zijn vrienden geworden? Maar ze proberen hem dus uit Galilea weg te jagen. En het leuke is dat we daarmee dus uitgebreid stilstaan in Galilea, waar de Heer aan het werk is en waar dan iemand ook nog is die probeert om hem daar weg te werken. En dat komt dan van een Jood. Nou ja, van een Edomiet. En dat is niet noodzakelijk wat anders. Dat heb ik al uitgelegd, toch? Hè? Daar heb je... Wat je er tegenover elkaar hebt, hier, maar later ook als de Heer inderdaad voor Herodes staat, nadat hij gevangen is genomen, dat is diezelfde Herodes. Dus wat je tegenover elkaar hebt daar, is nog steeds Esau en Jacob. Nog steeds de kwestie van het eerstgeboorterecht. Nog steeds Esau die gepasseerd is om het eerstgeboorterecht en die het naar zich toe probeert te halen. Een koning der Joden. Begrijp je wel, iemand die zich uitgeeft voor of zich laat aanleunen om koning der Joden te zijn. Maar de echte koning der Joden, ja die, weet je, over die twee gaat het. En tegen de achtergrond van Galilea. Een tijdelijke zaak overigens, maar goed. En ik hoop dat u een beetje begrijpt wat ik probeer te zeggen. Het is de situatie die we tot vandaag nog kennen. Met Christus in Galilea, in de breedste betekenis van de term dan. En aan de andere kant bedreigd door de wet, door religie in het algemeen. En eventueel wel degelijk door het Jodendom. Ik weet wel dat we aardig moeten zijn tegen de Joden. Willen we tegenover iedereen zijn. Joden speciaal, omdat we beminden zijn, om de vaderen wil. Dus ik sta er volledig achter, maar dat heb ik u wel eens vaker verteld. Maar het neemt niet weg dat ze vijandig staan per definitie tegenover het christendom, uiteraard, en tegenover de Heer Jezus. Zelfs zodanig dat zelfs als ze tot geloof komen in de Heer Jezus als de Messias, dat ze dan nog weigeren om zijn naam uit te spreken. En zich dan Messias beleidende Joden laten noemen. Alsof het iets zou betekenen, zo'n term. Hoezo Messias beleidend? Het gaat erom dat je erkent wie de Messias is. Die naam zou genoemd moeten worden. Toch? Nou ja. Ik heb makkelijk praten, zeggen ze dan tegen me. Dat ik makkelijk praat heb. Nou, zo makkelijk is dat niet. Maar doe maar. Zo simpel is het wel, hoor. Recht door zee. Maar goed. Het antwoord van de Heer op deze fariseeën en eventueel dus op Herodes, want het is nog maar de vraag of hij er echt achter stak of niet, dat weten wij niet. Dat doet er ook niet toe. Het gaat om het plaatje wat ons geschilderd wordt. De Heer zegt tot hen: ga heen en zeg die vos, ik werp. U begrijpt wat vos betekent, toch? Nou ja, om voor de hand liggende redenen ga ik er liever niet uitgebreid op in. Maar kijk, je zal er maar 300 hebben. Er waren er 300, geloof het wel, hè? Je weet wat je ermee moet doen, hè, met 300 vossen. Staat aan de. Dan moet je met de staat aan de kaap binnen. En de fakkel ertussen. En dan sturen ze het korenveld in. Nou ja. Ik vraag me tot vandaag nog af waar ze zich al die 300 vossen vandaan gehaald hebben. Ja. Nou, ze, Simpson. Nou ja, toen maar. Simpson. Was Simpson toch? Ja. Ja. Ja, waar het voor staat is voor valse leer. Die per definitie geraffineerd is, want u weet, de vos is, staat bekend om zijn spitsvondigheid. Men zegt, de slang is listiger dan alle dieren des velds. Het is dat het in de Bijbel staat, want anders zouden we gedacht hebben dat de vorst dat was. Of die reputatie terecht of onterecht is, ik weet het niet, zoveel verstand heb ik er niet van. Maar in de Bijbel fungeert hij wel als zodanig, want die hele geschiedenis bij Simpson is daar een uitbeelding van, hè. Het gaat om valse leer, waarbij die twee zitten elkaar dwars. De een wil de ene kant op, de ander wil de andere kant op. En terwijl ze dat doen en het met elkaar uitvechten, gaat het hele land naar de knoppen. U weet wat een knop is? Dat is een Filistijn. Maar goed, daar gaat het naartoe dan, dus vooruit. Valse leer. Wat is er dan aan Herodes aan valse leer? Wel, koning der Joden. Het is een geraffineerd iets. Het is listig. En dat staat gewoon in de geschiedenisboeken dit. Die Herodissen, die werden Joods omdat ze langs die route en op kosten van, want daar gaat het om, op kosten van het judaïsme hun machtspositie verwierven. Ze maakten van de religie gebruik, ik zei toch niet misbruik, ik zei, ze maakten van de religie gebruik om daarmee hun positie te verwerven. Waarom zou iemand als Herodes kapitalen besteden aan zo'n Joodse tempel? Omdat het zo'n gelovige man was, kom op zeg. Politici en religie, kom. Echt niet. Die gebruiken religie alleen voor hun eigen machtspositie. Want daar draait het dan altijd om. Nou ja, dat is wat gebeurd is. Verder kan ik je niks vertellen over de Herodesen, behalve dan dat zij grensoverschrijdend gedrag hebben uitgevonden. En iedereen weet wat dat tegenwoordig betekent, dat woord toch, hè? Goed, dan hebben we dat dan weer gehad. Hoe is dat lied ook weer? Groot schandaal in de familie of zo is, hè? Ja. Groot schandaal in de familie. Maar goed, toen maar. Zoiets, dat had die familie kunnen zijn. En meer zal ik daar maar niet over vertellen. Want het doet er ook verder niet toe. Wat het toe doet is dat de Heer hem laat weten, althans via de fariseeën, zie ik werp duivelen uit en maak gezond heden en morgen. En ter derde dagen word ik voleindig, want ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Ik moet reizen. En onderweg doe ik dit. En u weet het, ooit vroeg liet Johannes de Doper aan de Heer Jezus vragen: zijt gij degene die wij verwachten? Of zijt gij degene die komen zou? Of verwachten wij een andere? En die kreeg hetzelfde antwoord ongeveer. Namelijk: vertel aan Johannes de Doper, want het waren zijn discipelen die boodschappen overbrachten, de vraag kwam ze: vertel me wat ik doe. Dit namelijk. En deze wonderen zijn tekenen. In ieder geval zo oppervlakkig mogelijk zijn het tekenen van zijn, nou ja, laten we maar zeggen, messiaschap. Of had ik moeten zeggen, zijn tekenen van een profeet. Het is wat de profeet doet. Naar het voorbeeld van Elia en Elisa dan misschien. Maar dat lijkt me ook wel een goed voorbeeld, overigens. Maar meer nog, deze dingen worden in het Oude Testament precies zo beschreven. En dan gaat het over de Messias, die dit zou doen. Zij het dan dat deze tekenen ook in zichzelf een profetische betekenis hebben, omdat ze illustraties zijn van het tegenwoordige werk van Christus. En ik bedoel dat in zijn grote algemeenheid. Want ik ben van mening dat die bezetenen en die zieken, en wie allemaal blinde kreupelen en wie het allemaal maar waren. Er komt hierna nog een waterzuchtige man. Wie het allemaal maar zijn. Ze zijn uitbeeldingen van de omstandigheden van de 10 stammen van Israël in hun diaspora, in hun ballingschap, in hun verstrooidheid enzovoorts. En daarover wordt in het Oude Testament gezegd dat dat veranderen zal en dat dat volk dat in duisternis was zal licht zien en dat dat volk, mijn volk, zei de Heer via de profeet, is blind, maar ik zal hun ogen openen en ik zal hun brengen en leiden langs de weg die ze niet gegaan zijn en al dat soort zaken meer. Ik zal hen weder oprichten enzovoorts. En ze zijn doof, want ze willen niet luisteren, maar er komt de tijd dat ze wel zullen luisteren, want ik zal hen de oren openen. En ik zal hen de gevangenissen openen enzovoort en de vrijheid verkondigen. En wat het maar was allemaal. Die dingen. En die, ik citeer nou hoofdzakelijk uit Jesaja trouwens, maar het staat elders ook wel. En deze tekenen zijn precies wat daar beschreven werd, maar ze zijn wat wij dan traditioneel dan maar noemen een voorvervulling van de vervullingen van in onze tegenwoordige tijd, maar dan in overdrachtelijke betekenis, want daar ging het eigenlijk over, primair. U weet wel, dat is het bekende verhaal van als er iemand zou zeggen, dit is de Messias niet, want de Messias zou de blinden de ogen openen en de doven de oren openen en een lijden op een weg enzovoorts. Nou ja, dit deed hij dus. En toch komt er nog een latere fase en daar leven wij in vandaag. En dat maakt het zinnig. En dat die dingen zo met nadrukkelijk zeg, is natuurlijk omdat dat allemaal past in het geheel van de Bijbel, enerzijds. En in laatste instantie denk ik dan, nou ja, het probleem is natuurlijk dat men deze dingen heeft weggeredeneerd. Zo van, de Heer deed dat ten behoeve van het volk, ten behoeve van de volksgezondheid. En dat deed hij toen, en dat heeft iets van doen met het koninkrijk, maar dat is niet gekomen. Dus dat is vandaag niet aan de orde. En anderen zeggen, ja, maar het is wel aan de orde, maar dan moet je het eerst wel geloven. En dan gaat de Heer je genezen vandaag. Want de Heer kan dat toch, of geloof je dat? De Heer kan toch genezen? En hij is toch in ons midden, zei de man, wiens naam ik niet zal noemen. Nee, ik ga het niet noemen. Maar ik heb het mij normaal van heel dichtbij gehoord en gezien. Zo van, de Heer is toch, de Heer is toch, ik ben de Heer uw heelmeester. En hij is toch in ons midden vanavond, of niet? En, nou dan. kom dan maar naar voren en zoiets. En dan, ja, wat er dan gebeurt, zeer teleurstellend. Ik zal nooit vergeten dat bij ons thuis de vraag ging van een broeder die ik niet kende. Maar het was uit Alsmeer, dat weet ik nog wel. En die was dan genezen en mijn vader zei dan, ja, dan zal ik eens een profetie doen. Straks moet ik hem begraven. Zei hij dan, lomp, maar goed. En dat is ook gebeurd. Iemand met kanker die dan rondloopt, ik ben genezen geworden, enzovoort, op wonderbaarlijke wijze, enzovoort. Ja, zo kennen we er nog wel een paar, hoor. Nee, we kennen ook wel een paar verhalen van mensen die inderdaad kwalen hadden en genezen zijn. Maar ik denk altijd aan die buurvrouw die ik ooit had, die in een rolstoel zat, in een aangepaste woning enzovoort. Maar als ze kwaad werd en de man of de kinderen niet deden wat ze riep, schreeuwde vanuit die rolstoel, dan stond ze gewoon op, hoor. Dan kwam ze eruit en dan... Nou ja, echt wel. Ja. Dus met andere woorden, als u uw familie wil commanderen, ga dan in een rolstoel rondrijden. En de... Of dat de deur is, zo'n scooter, zo'n ding. Nee, dan krijgen we de overheid, krijgen daar geld voor. Zo. Dus, ja. Zo kom je aan de macht. Wat zei je, Roosevelt? Nee. Dat is een ander verhaal, hoor. Nou ja, doe maar. Terug naar dit schriftgedeelte. Wat de Heer doet hier is rondreizen en hij doet deze tekenen. Dat is zijn bediening, blijkbaar. Dat is wat hij zegt. Dit moet ik doen. En, dan moet, en uiteindelijk moet ik naar Jeruzalem. En daar, nou daar staat, daar word ik voleindigd. Ik weet niet of u zo'n woord begrijpt. Ik durf het bijna niet te zeggen namelijk wat er staat. Want voleindigd, het normale Nederlandse woord is afgemaakt. Dat u even over dat woord nadenkt. Dat is, dan is het klaar. Dan word ik gedood. Voleindigd, ja. Voleindigd kun je ook opvatten als dan heb ik mijn doel bereikt. Maar dat is hetzelfde, dan is het klaar. Toch? Dan heb je gouden medaille gehaald op de was er weer ploegenachtervolging. Dames, was dat het? Of was het estafette, de relay? Ik weet het nou niet meer. Maar goed, en dan zegt zo'n trainer, nou, dan ben ik klaar. Heb ik bereikt, sinds heb ik meer dan bijna 30 jaar over gedaan. Meer dan 30 jaar. En dan heb ik mijn doel bereikt en nu kan ik rustig sterven. Dat is wat hij zei. Voor het volk. De interviewer zei dan... U hebt gezegd dat als dit bereikt zou worden, dan houdt u die mee op. Ja. Toen was het... maar ik kan rustig sterven, zei hij toen. Nou ja, zoiets toch? Dan is hij klaar. Wat hij zegt is dat hij een bediening heeft in Galilea. Daarna gaat hij naar Jeruzalem en dan sterft hij. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dit een kleine variant is van wat in het groot gebeurde. Waar hadden we het nou vorige keer over? Over die 18 jaar die we kwijt waren. Ik houd het erop dat hij in die 18 jaar, niet de volle 18 jaren, dat hoeft niet, maar dat hij in ieder geval was in Gallië, of althans bij de Gileadieten, dan wel de Galileërs in de verstrooiing. En dat Gallië daarna genoemd is, naar Gilead, en dus de halve stam van Manasse en de stam van Gad enzovoort. Enzovoort. Ja, dat is een duidelijke zaak, lijkt mij. Maar toen maar. Maar hij deed eerst dat. Hij deed zijn rondreizen. En toen dat klaar was en hij de leeftijd van 30 jaar bereikt had, ging hij naar de Joden. Niet alleen in Judea en Jeruzalem, maar ook in Galilea overigens. Maar naar de Joden in het beloofde land. Om daar inderdaad te sterven. Dat is wat het is. En aan het begin daarvan lees je dan dat hij zich liet dopen in Lucas 2, of is het 3 inmiddels? 2 nog, geloof ik, het laatste gedeelte. Ik weet het niet meer. Maar in ieder geval daar ergens. Hij laat zich dopen, maar dat is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. En wij beschouwen dat als het begin van zijn loopbaan. Maar in feite is dat het begin van het einde. En het markeert hoe het af zou lopen. En dit was alleen het laatste stukje. Ik wil het niet bagatelliseren, maar verhoudingsgewijs is dat het laatste stukje. Ja. Dit is wat hij deed. Dat wil zeggen, hij reisde rond. Dag in, dag uit. Ik ben geneigd heden en morgen enzovoort te lezen als dag in, dag uit. Ik reis hier wat rond en dan komt er morgen weer een dag. Maar ik heb geen haast, maar ik ben onderweg naar Jeruzalem om daar te sterven. Hoezo zou Herodes mij doden? De Heer was gekomen om in Jeruzalem te sterven. Met andere woorden, hem kon niks overkomen daar in Galilea. Noem nog zo'n voorbeeld. U kent het lied. Knaapje zag, nee, het was David, zag een reusje staan. Hè? Zo was hij, hè? Van Fons Jansen. Geweldig lied vind ik dat. David zag een reusje staan. Reusje was een heiden. Die kent u toch niet? Nou, jammer. Staat niet in de bundel, nee. David zag een reus. David was het jongste broertje, het nakomertje, de 7e of de 8e. Waarschijnlijk de 8e, maar dan was het waarschijnlijk alleen tussenuit. Vandaar toch de 7e, maar zoiets. En hij moest de kaas, geloof ik, afleveren. Melk, wat stond er? Kaas, toch? Nou goed, bij zijn broers, die dan in het leger zaten. En het leger, dat was een soort status quo. Dat was de legers tegenover elkaar aan de ene kant en de andere kant in Oekraïne of zo. Nee, waar was het ook weer? Nou ja, zo. En je weet niet wat er nou gaat gebeuren. Het is een beetje moeilijk. Enzovoort. En dan komt dan die reus. En die staat, dat heet dan de kampioen. Hè? Zo iemand heet de kampioen. De vertegenwoordiger, de vechtersbaas die dan staat voor de hele rest. Enzovoort. En dan vindt hij. Die gaat de pasteentjes opzoeken met zijn slingertje enzovoorts. Ik vertel het nou zoals het soms voorgesteld wordt. David wordt geacht een klein mannetje geweest. Daar was hij niet de schijnkelreden om dat te denken. Maar gewoon omdat, daar was een reus, dus David is klein. En hij paste ook niet in het harnas. In de PSU van Saul. Maar ja, die was een hoofd groter dan de rest van het volk. Dus die was ook niet klein. Maar dat wil niet zeggen dat David een klein mannetje was. Maar goed, hij ging naar de beek, hij haalde steentjes enzovoort. En hij weet wat er gebeurt. Dus hij trad de reus tegemoet enzovoorts. En nou zal hij best wel wat zweet in zijn handen gehad hebben, wellicht. Maar de andere kant van het verhaal is, hij was al gezalfd tot koning. En hij was het nog niet in de praktijk. Maar de Heer had hem van alles beloofd. Via Samuel. Dus hem kon niks gebeuren. Nou ja. Je kan ook zonder je handen en zonder je duimen en grote tenen. Richter 1, ja. Kun je ook koning worden natuurlijk. Dat lijkt me toch niet zo makkelijk. Want hoe moet je dan je scepter vasthouden? Dat is wat lastig. Maar toch. In principe. Nee, hij zou dat zeker overleven. Dat is het verhaal. En dan hebben we er nog een paar bij David, want hij haalde nog een paar keer een stunt uit. Hè? Dat is ook niet zo netjes om te vertellen, maar goed. Terwijl Saul namelijk ergens zich had teruggetrokken, in de retirade dus, kroop David bij hem naar binnen enzovoort. U weet toch hoe dat was allemaal? Dat zijn Het zijn banale dingen ook. En humoristisch vind ik ze ook persoonlijk. En waarom doet die man dat? Nou ja, in de eerste plaats omdat hij een profeet was. En omdat die dingen dus een profetische betekenis hebben. Laten we dat dan eerst maar even zeggen. En daarna, ja, wat kon hem gebeuren? Hij moest nog koning worden. En daarna krijg je nog de versie van... En hij moest nog nageslacht hebben, want hij zou het hoofd worden van een koninklijke huis enzovoorts. Oké, dat is in een latere fase pas dat het gezegd wordt, meen ik. Maar dan nog... En zo is het met de Heer Jezus ook. Hoezo zou Herodes hem doden? Het zou dan toch op zijn minst ergens anders moeten gebeuren... en dan buiten de jurisdictie van Herodes. En dat is ook gebeurd. Zie? Nou ja. En wat die Herodes betreft... ik moet eens even kijken, want die wordt natuurlijk elders nog... Er staat er vast wel bij. In Matthäus 3... staat er niet bij. Ja, wel Matthäus 23, bijvoorbeeld... Ach, ik had Lucas 3 moeten noemen. Eerst Lucas 3. Vers 1, gewoon. Het was dus toch Lucas 3, de doop van de Heer Jezus. Want dat is vers 21 en 22... Maar Lucas 3 begint met in het 15e jaar de regering van de keizer Tiberius. Als Pontius Pilatus stadhouder was over Judea en Herodes, veervorst over Galilea. En Filippus, zijn broer, zijn halfbroer was het trouwens. En tegelijkertijd zijn zwager, maar dat kan ik u niet uitleggen, want het is een rare verhaal in die familie. Hè? Maar goed. Die was viervorst over Iturea en over het land Trachonitis en Lysanias, viervorst over Abilene enzovoorts. Over Galilea, Herodes. Zijn vader was dus in Jeruzalem, Judea enzovoort, maar deze Galilea. En zijn zetel was, voor zover ik weet, Caesarea. Er was weer een volgende Herodes... waar Paulus mee van doen kreeg, in Caesarea. Weet u nog, toen hij gevangen zat daar, enzovoorts. Ja. Die dan nog tegen Paulus zei, gij beweegt mij bijna om christen te worden. En Paulus zei, ja, ik weet dat u het allemaal weet, ja, dat u de profetieën kent, enzovoorts. Maar goed, dat is weer verder. Maar de andere die ik wilde noemen is Matthäus... 23, daar vind je in elk geval dezelfde woorden over Jeruzalem, het dubbele Jeruzalem, in vers 37. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekers bijeenvergaderd onder de vleugelen, en gij hebt niet gewild. Ziet uw huis, wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Dit is bijna letterlijk wat wij ook inderdaad lezen in Lucas 13. Maar van Herodes lezen wij ook in Lucas 23. Daar lezen wij dat de Heer voor Herodes gebracht wordt daadwerkelijk. Als hij gevangen genomen is in Jeruzalem. Waar de Heer namelijk voor Pilatus gebracht wordt eerst. En Pilatus zegt, althans aanvankelijk, die zegt, ik vind geen schuld in deze mens. Dat is vers 4. En dan staat er, en zij hielden de sterker aan, zeggende, hij beroert het volk, lerende door geheel Judea, begonnen hebbende van Galilea tot hiertoe. Zie, dat is de officiële volgorde. Eerst in Galilea en daarna tot in Judea, Jeruzalem. Als nu Pilatus van Galilea hoorde, vraagde hij of die mens een Galileër was. Pilatus was slecht op de hoogte, denk ik. Want het was toch Jezus van Nazareth? officieel. Galileër dus. Ja. Of die mens een Galileër was. En verstaande dat hij uit het gebied van Herodes was. Zie. Want Herodes was veervorst van Galilea. Zond hij hem heen tot Herodes, die ook zelf in die dagen binnen Jeruzalem was. Implicerend dat hij daar niet zijn zetel had. Dat was zijn vader in de tijd. Maar hij dus niet. Heb je dat? Hij wordt geassocieerd met Galilea. Nou ja, dan wordt hij voor deze Herodes geleid. Maar dat is inderdaad diezelfde Herodes als uit Lucas 13. Dan komen wij in Lucas 13 bij vers 33. Waar staat, doch ik moet heden en morgen en de volgende dag reizen. Nou ja, onderweg werp ik duivel uit, ik maak gezond enzovoorts. Maar ik moet reizen, want het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Mijn eerste commentaar op die uitspraak is dat de profeten heus wel gedood werden ook buiten Jeruzalem. En in ieder geval kennen wij Johannes de Doper, die door Herodes gedood is geworden. En het was ook niet in Jeruzalem, maar hij was wel profeet. De Heer noemt hem zelfs de grootste profeet van het Oude Testament. De grootste van de profeten enzovoort. Tot op Johannes, en dat is dan die grote. Maar hij is gedood geworden, niet in Jeruzalem, hij zal Caesarea geweest zijn. Evenwel met het paleis van Herodes daar, enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dat is één. Twee, zeg ik er dan maar meteen achteraan, ik denk persoonlijk dat de Heer met een profeet, of gewoon profeet, want een, dat hele woord bestaat niet, dat weet u, dat de Heer met profeet zichzelf bedoelde. En dat is een taalgebruik dat wij in het Nederlands niet kennen. Niet echt tenminste. Maar ik verzeker u dat in het Engels dat tamelijk gebruikelijk is. Nou ja, misschien niet onder de commoners, onder het gewone volk. Maar dan toch op een beetje niveau wel. Men praat over iemand, maar men bedoelt ik. Somebody, maar het is ik. En anders kennen we Paulus nog uit 1 Korinthe. Is 1 Korinthe? Nee, het is 2 Korinthe. Die zegt, ik ken iemand, een zeker mens staat, een enig mens, iemand. Ik ken iemand die, en of het in het lichaam geschiet is of uit het lichaam, dat weet ik niet, God weet het, maar ik ken iemand die is opgetrokken geweest tot enzovoorts. Hebben jullie dat nog? Dat is een vorm van uitdrukken waarbij men zich niet op de voorgrond, persoonlijk niet op de voorgrond wil plaatsen. Natuurlijk is het ook maar een stijlfiguur, een vorm, een literaire vorm, maar het is er wel een die je dus moet kennen voor dat doel. Dus Paulus zegt niet ik, zus, ik, zo. Het ging er nou juist om dat hij zichzelf niet op de voorgrond wil plaatsen, enzovoorts. Maar dat hij zegt, ja, maar als jullie niet willen, oké, dan niet. Maar ik moet wel deze brieven schrijven en jullie willen het niet horen. En dus krijg je niet te horen van, want ik ken iemand die, enzovoorts. En dan moeten wij vragen, of de Corinthiërs moeten vragen, wie is dat dan? Ja, zoek dat zelf maar uit dan. Maar het was dus Paulus zelf. Daar gaat het om. Begrijp je die? Nou ja. En dus een profeet. Het gebeurt niet dat de profeet, een profeet, ik smokkel dat over dat lidwoord weg. Hè. Het gebeurt niet dat de profeet gedood wordt, zei ik nou de of een. Het gebeurt niet dat de profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Deze profeet gaat niet gedood worden buiten Jeruzalem. Dat is wat hij zegt. En dat de Heer een profeet is, ja, gek genoeg, dat is bekend. Dat weet iedereen, dat is zelfs orthodox. Maar als het gaat over de Heer Jezus, komt nooit iemand met het idee dat hij profeet is. Want dan zeggen ze, ja, maar die wonderen die deed, dat is een bewijs van zijn goddelijke natuur enzovoorts. En ik moet er altijd tegen protesteren en zeggen, zo was Elia dan ook.
Ja. En Mozes en Elisa.
Ja. Dat bewijst toch niet de goddelijke natuur van Elia, die wonderen die hij deed. Of die van Mozes, of van wie dan ook maar. Het bewijst dat ze profeten zijn. En voor de Heer geldt dat ook hoor. De wonderen die hij deed zijn een bewijs van dat hij een profeet was. In Petrus noemt hem een man gods. In Handelingen 2, als ik me goed herinner. Een man gods. Van God gezond, een man gods. Dat is de term die we kennen van Elia en van Elisa. De man gods, de profeet. Een man gods. Onder die betoond door wonderen en tekenen en wat het maar wezen mag. Hè? Zo, dat is wat de Heer was, profeet namelijk. Hij kwam in ieder geval het woord Gods brengen en vertegenwoordigen. En dat is wat de profeet doet, niet alleen verbaal, dus met woorden, maar ook in zijn handelwijze. Levenswijze zelfs. Dat wordt bij David ook altijd vergeten. Men gebruikt David als een voorbeeld voor het bedrijven van ethiek. Men beschouwt David als een man naar Gods hart. En daarna begint men te beschrijven wat de man allemaal fout gedaan heeft, want wij weten het allemaal beter. Toch?
Ja.
Men begrijpt niet dat wat er over David beschreven wordt, zelfs wat hij zogenaamd fout gedaan heeft, volgens onze ethiek en wellicht ook volgens de Mosaïsche wet, dat het dan toch gebeurd is, omdat het een teken is van veel hogere waarheid. En daarom moest hij dat zo doen. In strijd met de wet of niet? Want dat maakt toch niks uit hoor. Op termijn maakt dat niks uit of het in overeenstemming is met de wet of niet. Dit soort dingen. Toch? Als vergeven wordt en als je door genade moet zalig worden, maakt dat toch niks uit. Nou ja. Nee, ik bedoel dat zo'n volkstelling bijvoorbeeld heeft een overdrachtelijke betekenis. Zit een les in. En dat hele gedoe met het grensoverschrijdend gedrag van David, zal ik dan maar zeggen. Wat een vervelend woord is dat toch. Maar toen, ik vind het echt het woord van het jaar voorlopig. Verschrikkelijk ding. Vroeger was het iets positiefs, grensoverschrijdend. Dat kon je buiten het vierkantje kon je tekenen enzovoorts. Weet je wel, dan kwam je op nieuwe ideeën. Dat was grensverleggend of grensoverschrijdend. En nou is dat ineens iets negatiefs geworden. Bah. Nou ja, verkeerd woord. Waar ze het over hebben is gewoon immoreel. Maar daar kunnen ze niks mee, want moraal is gebaseerd op normen en waarden, maar die zijn ze kwijt. Want nou is de vraag, waar lopen die grenzen dan die men heeft overgeschreden? Dat weet niemand. Dat weet niemand. Dus ja, ik heb er moeite mee met dat soort dingen. En dan kan ik bepaalde woorden niet meer gebruiken. Maar toen maar. Maar ik bedoel, als Hosea wordt weggestuurd met de mededeling, ga heen en neem je vrouw der hoererijen, is dat grensoverschrijdend? Weet ik veel. Het is immoreel, maar het is wel naar de wil van God, want hij moet iets gaan uitbeelden. En u weet, dan is het dus kunst, beeldende kunst is het dan. En kunst is altijd grensoverschrijdend. Oké, grensverleggend. Dank u wel. Nou ja, doe maar. Maar het gebeurt niet dat een profeet gedood wordt buiten Jeruzalem. Nou, het is alles gebeurd, dus dat kan het niet betekenen. Je kunt nog zeggen dat het betekent wat sommigen doen, dat die zeggen, nou ja, maar meestal in Jeruzalem. Dan zeg ik, oké, geef me de cijfers dan eens, noem ze eens op dan. Kom je niet ver mee, hoor. Ik heb het geprobeerd, maar ik kom niet ver. Dus ja. Wat overblijft is gewoon die wijze van uitdrukken, die terughoudende wijze van uitdrukken. Deze profeet, want de Heer doet een profetisch werk, die tekenen die hij doet zijn de tekenen verricht door een profeet. Dat is een prediking natuurlijk sowieso ook. En het gebeurt niet, gaat niet gebeuren, kan niet gebeuren dat deze profeet gedood gaat worden ergens anders dan in Jeruzalem. Mede omdat de het een en ander van doen heeft met de beschuldiging die tegen de heer zou worden ingebracht, die van godslastering enzovoorts. De reden waarom hij, althans naar de mens, veroordeeld is geworden. De enige manier om dat veroordeeld te krijgen binnen het Jodendom is via het Sanhedrin. En die doet dat alleen in Jeruzalem. Dat is officieel. Nou ja, dat was officieel. Dat is vastgelegd. Dat staat gewoon in de Talmud of waar het maar in staat. Er is zelfs een of ander traktaat, dat heet zo, Sanhedrin. Daar staan de rechten van de, ik weet niet precies hoe ze dat in het Hebreeuws noemen. Maar daar staan de rechten en plichten van het Sanhedrin in beschreven. En dat is inderdaad dit. Ze kunnen dit zo doen, ze kunnen doodstraf uitspreken. Maar het gaat alleen in Jeruzalem, want dat is de zetel van het Sanhedrin. Nou ja, daarna hebben ze problemen gekregen omdat ze de beschikking over Jeruzalem zijn kwijtgeraakt. Maar dat is dan toch heus na deze dagen. Maar ik hoop dat dit tot u doordringt. Dat het een uitspraak is, niet maar over profeten in het algemeen. Dat kan namelijk niet kloppen, want omdat in de Bijbel is het dan niet zo. Het is een uitspraak over de Heer zelf. Die dus een grote mond op kan zetten tegen Herodes. Want mij kan niks gebeuren. Ik ga wel gedood worden, maar niet hier. Niet in het gebied van Galilea. Niet onder het gezag van Herodes. Dat kan niet, omdat dat buiten de profetieën gaat en buiten het plan van God. Daarna volgt dan ook meteen Jeruzalem, Jeruzalem. Want Jeruzalem zal dit doen en in Jeruzalem zal dit gebeuren. Maar op grond daarvan zal ook dit oordeel wat hier besproken wordt over Jeruzalem komen. De korte samenvatting van dit gedeelte is dus dat de Heer bedreigd wordt met dat men hem zoekt te doden, zeg het maar zo algemeen mogelijk. En de Heer zegt, nou, daar hoef ik niet bang voor te wezen. Dat gaat namelijk wel gebeuren, maar niet door Herodes, niet in Galilea, maar in Judea. En daarin ben ik onderweg. Voorlopig. En ik begrijp er ook uit dat hij zegt, maar ik heb geen haast. Morgen, overmorgen. Maar onderweg naar Jeruzalem. Maar terwijl hij dat zegt, komt vervolgens meteen Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt. De vraag is natuurlijk onder de theologen of Lucas het van Matthäus heeft overgeschreven. Of Matthäus van Lucas. Maar Matthäus wordt geacht sowieso alles overgeschreven te hebben in de eerste plaats van Marcus. Dus ja, dan krijg je een ingewikkelde discussie daarover die volstrekt academisch is. Dat betekent erg duur. Maar verder tamelijk nutteloos. Je hebt er niks aan. Ik denk altijd dat het bij Lucas vandaan komt. Want Lucas is de best geïnformeerde als u het mij vraagt. In het leven van de Heer Jezus. Vandaar dat hij het meeste heeft weten vertellen over de oorsprong, over de aankondiging van zijn geboorte en hoe dat allemaal was. Dat vind je bij de andere evangelisten niet. Maar toch maar, doet er niet zoveel toe. Want dit is natuurlijk een fundamentele uitspraak. Ik neem aan dat u ook begrijpt dat er het verband causaal is, namelijk de profeet, deze profeet zal gedood worden in Jeruzalem en het gevolg daarvan is dat Jeruzalem zelf verwoest zal worden. En dat wordt dan gezegd niet op persoonlijke titel van de Heer of van de Heer als profeet, maar het wordt gezegd onder aanhaling van in ieder geval één psalm. Onder aanhaling van de Oud-Testamentische Schrift, waarin het voorzegd is. En er staat dus eerst, Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. De Heer zou niet gestenigd worden overigens. Maar, hoe menigmaal heb ik uw kinderen, zonen, willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs in hen haar kiekens onder de vleugelen bijeenvergaderd, logischerwijze. En gij hebt niet gewild. Dat is namelijk een samenvatting van de geschiedenis van Jeruzalem, dan wel van het Joodse volk, dan wel van heel Israël. Want u weet hoe dat gegaan is. De Heer heeft wel vaker geprobeerd ze te verzamelen enzovoorts. Het is trouwens ook, nou ja, ik moet anders zeggen, ik moet zeggen, het is ook een soort verwijzing naar Jesaja 49, waar de Heer zelf aan het woord is, min of meer, en zegt, ja, ik had Israël moeten verzamelen, maar dat is mij helaas niet gelukt. Maar ik heb wel gedaan wat ik doen moest. Alleen het heeft niet het resultaat gehad dat Israël verzameld geworden is. Maar ik krijg er wel loon voor. Dat is Jesaja 49. Mijn recht is bij de Heer en mijn loon is voor mijn aangezicht enzovoorts. Wat had ik dan moeten doen? Ja, Israël bijeen te gaan, de stammen van Israël enzovoorts. Maar ze hebben het niet gewild. Nu ook niet. Zie? Want het gaat erom dat in theorie, hypothetisch, als het Joodse volk tot geloof zou zijn gekomen, dan zou Jezus de Messias geweest zijn die zijn koninkrijk hier op aarde zou opgericht hebben en de troon van David zou hersteld hebben. Alleen, dat zou niet gebeuren. Het was ondenkbaar en de Heer zelf heeft daar ook nooit aan gedacht dat dat zou gebeuren. Die zegt steeds, nee, dat is niet aan de orde. Zonder mensen is niet gekomen om gediend te worden. Dat wordt hem weliswaar in de films gewoonlijk in de schoenen geschoven. Of waren het de sandalen? Maar zoiets, toch? Het idee van dat hij meende, net als Mozes in de tijd, dat hij meende dat ze hem als de Messias zouden herkennen, als ze die Romeinen eruit zouden gooien enzovoorts. Want daar gaan de films dan over, hè? Maar echt niet. Integendeel, hij wist dat het niet zou gebeuren en het was ook niet de bedoeling. Hij kwam om te dienen. En niet om ons te dienen. Las ik laatst weer ergens dat de Heer trouw is aan ons. Hoe komen ze erbij? Waar staat dat dan in de Bijbel? Er staat dat de Heer trouw is. En trouw blijft. Maar niet aan ons. Maar aan zijn opdrachtgever. En dat zijn wij niet doen. Blijf het herhalen, dat zijn wij niet. Dan kun je nou wel denken, sommigen denken dat het evangelisch is zelfs, dat wij opdrachten geven aan de Heer, maar het is niet zo. Hij staat in dienst van zijn hemelse Vader. En dat het is ten behoeve van ons, dat is wel waar. Maar het is niet in dienst van ons. Wij geven niet opdrachten. Maar doe maar. Jeruzalem. Gij hebt niet gewild. Dat is altijd geweest. Gij hebt niet gewild. Met als gevolg. Hij zou gedood worden in Jeruzalem. Maar Jeruzalem zou woest gelaten worden. Dat is vers 35. Ziet uw huis wordt uw lieden woest gelaten. Uw huis, let op wat er staat. Hè? Uw huis wordt uw lieden. Uw lieden is meervoud. Uw huis wordt uw lieden woest gelaten. Dat betekent toch dat het verwoest zou worden en lange tijd woest zou blijven, verwoest zou blijven. En zo achtergelaten zou worden. En dat is dan meteen de inleiding tot de volgende zin. Voorwaar ik zeg u dat gij mij niet zult zien. De Heer zal een verwoest Jeruzalem achterlaten, om zo te zeggen. Of de Heer zal Jeruzalem achterlaten en Jeruzalem zal verwoest worden. Want dat huis, dat is natuurlijk Jeruzalem. Dat is het huis van het Joodse volk. Dat had natuurlijk net zo goed het hele land kunnen zijn. Dat doet er niet zoveel toe. Met een beetje goede wil kan je er nog van maken dat er misschien slaat op het huis van David. Dat althans voor wat Jeruzalem betreft woest zou zijn. Ik vind het te ver gezocht, maar doe maar. Maar Jeruzalem zou verwoest worden. Maar de uitdrukking, uw huis wordt u woest gelaten, komt uit, ik kijk even of het eronder staat in mijn Bijbel, komt uit Psalm 69, vers 26 staat er. En dat klopt ook. Maar voordat ik er naartoe ga, blader ik de andere kant op, namelijk naar Handelingen, hoofdstuk 1. Handelingen, hoofdstuk 1. Waar de discipelen bijeen zijn in een locatie, in de opperzaal dus. Hè. En daar voert Petrus het woord. Daar waren bijeen omtrent 120 personen. Dat is toch een beetje een grote zaal, denk ik, als het dezelfde zaal is van het avondmaal, waar we op de foto maar 13 personen zien. Althans op het borduurwerk, of wat het maar was. Hè. Ja. Maar goed, grote zaal. Misschien waren er ook wel meer dan de 12, dat denk ik eigenlijk, maar we lezen daar niet over. Maar hier wel, omtrent 120 personen, dus vers 15. En dan vers 16, mannenbroeders, deze schrift moest vervuld worden, welke de Heilige Geest door de mond van David voorzegd heeft van Judas. David heeft iets gezegd van Judas, als profeet, door de Heilige Geest, heeft David dat gezegd van Judas. Judas namelijk, die de leidsman geweest is van degene die Jezus vingen. Want hij was met ons gerekend en had het lot deze bediening verkregen. Deze dan heeft verworven een akker door het loon der ongerechtigheid en voorwaarts overgevallen zijnde, is midden opgeborsten en al zijn ingewanden zijn uitgestort. Elders lees je, hij verheen zich. En ik denk dan, waarschijnlijk is het touw gebroken of zat de knoop er niet goed in. Ja, het is natuurlijk een raar verhaal, maar anders roept er weer iemand, het is tegenstrijdig. Want hier staat dat die geval is. Maar goed. Maar u weet hoe goed het is. Hij is op de steen gevallen, over of op, dat is hetzelfde, de steen gevallen. Enzovoorts. En verpletterd. En uiteengespat. Maar ondanks het onsmakelijke verhaal wordt u geacht te begrijpen dat het een uitbeelding is van de verstrooiing van het Joodse volk. Judas is een beeld van Juda, het Joodse volk. Judas is gewoon Grieks voor Juda, het Joodse volk, enzovoorts. En dat volk is verstrooid geworden, enzovoorts. Over die akker ga ik het nu niet hebben. Maar dan staat er, vers 20, want er staat geschreven in het boek der psalmen, zijn woonsteden worden woest. En er zijn niemand die in dezelfde wonen. Namelijk, zijn woonsteden wordt woest zodanig dat er niemand daarin zal wonen. Maar dat is net zo goed te verwijzen naar diezelfde psalm 69, vers 26. Heb je dat? En terwijl we het net lazen in Lucas 13, met betrekking tot Jeruzalem dat verwoest zou worden, dat is de stad van het Joodse volk, het huis, om zo te zeggen, wordt diezelfde profetie uit Psalm 69 hier toegepast op Judas de persoon. Maar u begrijpt toch dat het een beeld is van het ander? De ondergang van Judas is een beeld van de ondergang van het Joodse volk en dus van Jeruzalem. Zie? En bovendien staat er hier dan nog bij, in vers 20, een ander nemen zijn opzienersambt. En u weet hoe het gaat. Dat staat in de volgende verse. Het is dan nodig dat van de mannen die met ons omgegaan hebben, al de tijd in welke de Heer Jezus onder ons in en uit gegaan is, beginnende van de doop van Johannes tot de dag toe in welke hij van ons opgenomen is, dat één daarvan met ons getuige worden van zijn opstanding. Dat wil zeggen, van de 12, want er waren er meer dan 12, maar 12 waren de dat was het A-team, zal ik maar zeggen, die E-team, hè? Hoe heet zoiets? Het eerste 12-tal, de genummerd en wel, opgesomd en wel, 12. En daar was er nou één van weg, uitgevallen. En Peter zegt, ja, dan moet toch iemand anders voor in de plaats komen. En daar hebben wij dan de apostolische kerk of genootschap, of hoe dat maar heet, aan te danken. Die zeggen dat ze dus allemaal altijd vervangen zijn geworden als er iemand dood. Niet alleen Petrus bij de Rooms-Katholieken, nieuwe paus weet u wel, maar alle 12 zijn steeds, als er een dood ging, kwam er weer ander voor in de plaats, enzovoorts. Zodat je een kerkgenootschap hebt waar ze nog steeds niet één paus hebben, maar 12 pausen. 12 apostelen. En dat wordt hierop gebaseerd. Die hebben het niet begrepen. Nee, want dit is profetisch van aard. Hè? Dit zijn allemaal tekenen. Wat er gebeurt is dat het opzienersambt van Juda, van het Joods volk, dus vervangen moet worden, dat er iemand anders moet komen in de plaats van Juda. En het merkwaardige is dan dat er staat dat ze kandidaten hebben. Ze stelden er 2, namelijk Jozef. Mm-hmm. Nou ja, en daar stop ik altijd maar. Want ja, dat lijkt me wel genoeg. Oké, hij wordt het niet. Toch weer niet. Maar dan zeg ik, ja, dat was ook te verwachten. Want de naam van Jozef, die wordt meteen weer verdonkere maand. Als je Jozef weet, verdwijn je meteen van het toneel. Of je krijgt een andere naam. Maar Jozef gaat altijd ondergronds. Jozef gaat, begrijp je wel, dat gebeurt hier dus ook. Maar het ligt voor de hand, want de naam van Jozef is de naam, nou ja, een van de namen, maar het is de naam voor het 10-stammenrijk van Israël. En het 2-stammenrijk, ja, dat heet Judas in het Grieks. Of Juda. Dus wat hier geïllustreerd wordt, is dat inderdaad de functie, het opzienersambt, dat is de priesterlijke functie, die van opziener, die van toezichthouder. Dat is precies hetzelfde. Die van episkopos, verbasterd tot bisschop. Die van opziener is de priesterlijke functie. Die functie wordt van Judas afgenomen en die wordt gegeven dus, ja, aan iemand anders. Nou ja, het wordt dus Matthias. Maar Matthias komt dan toch in de plaats van degene die met veel lef geïntroduceerd wordt. Jozef, Barsabas, Justus. Hij heeft zelfs 3 namen. Je kan hem niet missen. Daarna verdwijnt hij van toneel, zodat in mijn optiek wordt hij vervangen door Matthias. Maar ja, waarom ook niet? Dat idee van je hebt er 2 en ze worden verwisseld. Hoe vaak komt dat in de Bijbel voor? Reken deze ook maar een keer mee. Toch? Ik zit er niet zo mee. Maar dit is het idee. En mijn punt is dat deze uitspraken uit Psalm 69, daar ga ik nu dus echt wel naartoe, dat deze uitspraken uit Psalm 69 en Psalm 109, dat uitspraken zijn volgens Handelingen 1 over Judas. Maar als je het leest in de psalmen, dan kom je niet op het idee dat het gaat over die ene man Judas. Bovendien, zo belangrijk was hij nou ook weer niet. Het gaat over het Joodse volk namelijk. En dat is dan in de eerste plaats Psalm 69, vers vers 22 dan maar, om een draad op te nemen, zodat het verhaal goed hecht, om zo te zeggen. Namelijk vers 22, ja, zij hebben mij gal tot mijn spijs gegeven. Met een reeks tekstverwijzingen eronder, want u weet toch dat dit gebeurd is tijdens de kruisiging van de Heer Jezus, zodat u weet wie er hier aan het woord is. Hij kreeg gal. Edik. In mijn dorst hebben zij mij edik, iets bitters, te drinken gegeven. Hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot volle vergelding, tot een valstrik. Met een tekstverwijzing eronder naar Romeinen hoofdstuk 11. Want daar wordt deze uitspraak toegepast. Inderdaad, op het Joodse volk. Waarbij hun tafel hun cultuur is. en dus in hoge mate hun religie. Want dat is wat het is, hè, de tafel. Vandaar dat wij ook een tafel hebben waaraan wij aanzitten. De tafel des Heren, toch? Rondom de Heer, met aan zijn tafel. Dat is onze cultuur, maar het is onze religie, voor zover wij een religie hebben. Want zo zegt de Bijbel dat ook, hè? Voor zover wij een godsdienst hebben, is het dat we onze lichaam stellen tot levend heilige goden wel behagelijk offer. Want dat is uw redelijke godsdienst. Bij wijze van spreken, het woord is een beetje misplaatst, maar het is wel onze cultuur. Wij zitten aan de tafel des Heren. Dat is onze wijze van leven. Maar hun tafel, men leest in Jesaja 28, die heet daar, die is vol drek. Waarna Paulus zei, ik heb het er inderdaad voor schade en drek geacht in Filippenzen. Precies hetzelfde, toch? En hier heet het, hun tafel worden voor hun aangezicht tot een strik en tot een volle vergelding. Dat is wat Paulus citeert in Romeinen 11 over het Joodse volk. Laat hun ogen duister worden dat zij niet zien. Dit staat trouwens ook in Romeinen 11. En doe hun lenden gedurig waggelen. Betekent dat ze zich niet kunnen oprichten. Samengebogen worden. Stort over hen uw gramschap uit en de hittigheid uw stoorts grijpen hen aan. En dan komt de uitdrukking over zijn woonsteden worden woest gelaten of hun huis worden woest gelaten. Maar het heet hier via de vertaling hun paleis zij verwoest. Dat wil zeggen hun paleis worden verwoest. In hun tenten zijn geen inwoner. Aanvoegende wijze. Dus de bedoeling is dat hun paleis wordt verwoest en dat in hun tenten niemand zou wonen. Nou ja, dat is wat aangehaald wordt dus inderdaad in Handelingen 1 vers 20, maar wel degelijk ook in Lucas 13 waar wij vandaan komen. En bij het woord paleis, u moet een beetje soepel zijn met het woord paleis. Want het woord paleis is strikt genomen hetzelfde als ons Nederlandse woord plaats. En een plaats is in het Nederlands weer een dorp, een stad, wat er bewezen mag. Maar in het Afrikaans is het gewoon de boerderij. Die gewoonlijk dan toch wat groot is uitgevallen. En een beetje boerderij daar is groter dan heel het, hoe heet het park in de Flevo, bij ons in de polder, bij het park. In de Oostvadersplassen. U weet, wat noemen ze daar? Natuur. Daar hebben ze beesten opgesloten met een hek eromheen en zeggen dat is natuur. En een beetje Afrikaanse boer heeft een boerderij die groter is. Veel groter dan dat. Dan hebben we het nog niet eens over de Amerikaanse boeren. Maar toch, de farmers en wat er maar was, de ranches enzovoorts. Belachelijk dat ze dat. Wij hebben in Nederland geen natuur. Wat een onzin. Het is allemaal aangelegd, ze zijn allemaal parken. Met een hek eromheen enzovoort. En soms met toegangsbewijzen enzovoort. Dat heeft niks met natuur te maken. En je moet daar ook niet de natuur zijn gang laten gaan. Omdat het niet de natuur is. Het is volstrekt de dwaasheid. Maar ja, wij leven in een rare cultuur, hoor, tegenwoordig. Maar een paleis is gewoon een plaats. Het is gewoon het landgoed, de homestead. Hoe vindt u die? Om nog eens een gek Amerikaans woord te gebruiken, de homestead. Dat is de plaats waar je woont. Als je dan toevallig koning bent, noemen wij het een paleis. Maar het is heus hetzelfde woord. Een plaats. Ik kan het ook niet helpen. Ja, jij denkt aan place in Of ze Fries, oh. Ja, oké. Okay. Nou ja, oké. Okay. Je hebt in Engeland het woordje place. Met die kapel erbij, met die inscripties en weet ik veel. Place. Maar het heet ook maar gewoon plaats. Het is niet noodzakelijk een paleis in de zin van een koninklijk paleis. Het is een koninklijk plaats. Een landgoed, een wat het maar is, landhuis. Maar dus je moet dat woord niet overdrijven. Het heet in het Nieuwe Testament gewoon uw huis worden woest gelaten. of uw woonsteden worden woest gelaten. En maar let op dat het hier gaat over een meervoud. Hen, zij, hun tafel. Zij hebben mij tot spijs gegeven. Zij hebben mij te drinken gegeven. Stort over hen uw gramschap uit en uw hittigheid, uw stoorn. Schrijven hen aan. Hun paleis zijn verwoest. Het is meervoud. Dus als Petrus het aanhaalt in Handelingen 1 en het toepast op Judas, moet hij toch begrepen hebben dat er iets daaraan toch een beetje aan het scheef is, zal ik maar zeggen. Want hij past het op één persoon toe. Waaruit ik concludeer dat Petrus ook begrepen moet hebben dat het symboliek is en dat Judas, over wie het daar gaat, de uitbeelding is van heel het Joodse volk. Als een meervoud, om zo te zeggen. Begrijp je dat? Nou ja. En dan staat er, want zij vervolgen die gij geslagen hebt en maken een praat van de smart uw wonden, enzovoorts. Laat hen, vers 29, laat hen uitgedelgd worden uit het boek des levens en met de rechtvaardigen niet aangeschreven worden. Of ingeschreven, net wat u wil, enzovoorts. Kortom, het zijn uitspraken in de psalm al over hoe dat zou gaan met het Joodse volk in onze tegenwoordige tijd. En in het algemeen, de situatie is inmiddels enigszins veranderd, langzamerhand, in de laatste 100 jaar, maar in het algemeen, Jeruzalem is verwoest geworden, Joden zijn eruit verdreven en het is in hoge mate ruïne gebleven. En daarna in de macht gekomen van de islam enzovoorts. En toen kwamen de kruisvaders om Jeruzalem te bevrijden enzovoorts. Er is ook weinig van terechtgekomen, maar het is hoofdzakelijk een woestenij gebleven. Met uiteindelijk een kleine groep Joden die daar dan toch op een of andere wijze woonden. En zo was het toen het sionisme opkwam. En eigenlijk dat kleine groepje nogal orthodoxe Joden dat daar woonde, is als het ware overvallen geworden door de Zionisten, volstrekt niet areligieuze, atheïstische Joden, die meenden dat ze recht konden laten gelden of moesten laten gelden op het beloofde land in het algemeen en op Jeruzalem in het bijzonder. Maar dat is nog steeds een punt van verdeeldheid binnen het Jodendom, dan wel binnen de Joodse staat van vandaag. Heb je dat nog? Er is een deel Joden dat daar woont. Dat zijn geen Zionisten. Die willen helemaal niet een Joodse staat. Alleen ze wonen er wel. Gewoon omdat hun voorvaderen daar woonden enzovoort. Maar zonder de ambitie van een Joodse staat. Om de eenvoudige reden. De Bijbelse reden overigens. Die zegt dat die pas komt als de Messias komt. Eerder niet. En daar hebben ze natuurlijk gelijk in. Dat is ook zo. Ja. Maar die even terzijde. We hadden ook nog trouwens in dit verband, omdat ik er nou toch ben, Psalm 109. Want daar staan woorden van gelijke strekking. En ik lees hem vanaf vers 5. Zij hebben mij kwaad voor goed opgelegd en haat voor mijn liefde. Stel een goddeloze over hem en de Satan sta aan zijn rechterhand. Als hij gericht wordt, zo ga hij schuldig uit en zijn gebed zij tot zonde. Mooi voorbeeld van dat zonde betekent een misser. Dat wil zeggen, dat gebed komt nergens terecht, wordt niet gehoord, mis zijn doel. Moeilijker is het niet hoor, dat is wat het woord betekent. Dat zijn dagen weinig zijn, een ander nemen zijn ambt. Enzovoorts. En het wordt toegepast op Judas, wiens ambt wordt overgenomen, niet door Jozef dan, maar via Jozef door ene Matthias. Die begraven ligt in Trier trouwens, maar dat even terzijde. Maar maar op een ander niveau. Het gaat over het Joodse volk en het ambt van het Joodse volk als volk van God, als uitverkoren volk, als priesterlijk volk, als volk aan wie de woorden God zijn toebetrouwd. Was dat Romeinen 9? Meen ik, of was het Romeinen 3? Ik heb het nooit goed onthouden. Wat is het voordeel van de Joden, wat is het nut van de besnijdenis? Dat hun de woorden God zijn toebetrouwd, primair. En al het andere komt daaruit voort, enzovoort. Jawel, maar het is van hen weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat is zijn opzienersambt, dat priesterlijk ambt heeft overgenomen. Dat kan moeilijk wat anders zijn dan dat volk onder de naam Jozef. Dat wil zeggen, de 10 stammen van Israël. Dat is wat aan de hand is. En dat, sorry, maar je vindt dat echt op al die bladzijden terug. Ik kan het ook niet helpen. Het is niet mijn hobby, maar je vindt het overal terug. Want dat speelt. Al die jaren van de bediening van de Heer Jezus hier op aarde en daarna van de apostelen, na zijn opstanding, dat is aan de orde. Hoe de zaligheid van het Joodse volk wordt weggenomen en gedeponeerd bij de heidenen. En niet maar de vraag of het aan de heidenen gepredikt wordt of niet. Of dat de vraag of heidenen tot geloof komen, kunnen komen en zo niet, waarom dan toch? Het gaat om wie verantwoordelijk is voor dat woord. Wie is het echte uitverkoren volk? Oké, andere dan. Wie is het echte priesterlijke volk vandaag? Nou ja, voor alle praktische doellijnen, dat is de gemeente logischerwijze. En dan mag je nog blij zijn als alle gemeenteleden zich dat bewust zijn. Want dat is natuurlijk ook wel niet zo. Maar het ligt eigenlijk nog een fase lager. Want ik ben hier toch en ja, doe maar. Ik zeg het maar gewoon. Eigenlijk, dat priesterlijke ambt ligt niet eens bij de gemeente. Ja, het ligt bij de gemeente. Maar het ligt officieel niet eens bij de gemeente. Het ligt bij de 10 stammen van Israël. Alleen degene die dat zich aantrekken. En die daar de consequenties uit trekken, ja, dat is het gelovig overblijfsel, maar dat is de gemeente. En ik weet nog dat ik met mijn vader, ik denk dat Jacob erbij zat trouwens, maar ik weet nog dat ik met mijn vader in de conferentiezaal zat, ergens in, hoe heet die nederzetting ook alweer, in Barmas. Conferentie hoort, Slavanka. Bij een conferentie waar dan bijbelstudie gegeven werd over Romeinen 9 tot en met 11. En mijn vader en ik zaten naast elkaar. Dat was er uit de uiteenzetting en daarna mochten de vragen gesteld worden. En er was iemand uit de zaal, het was netjes Engels, dus zo'n man gaat staan. En dan Brother Jones, want het was Gwilyn Jones. Brother Jones, bedoelt u te zeggen dat de gemeente het gelovig overblijfsel is van Israël? En ik weet nog dat mijn vader en ik elkaar aankeken. Zo van, schitterende conclusie. Maar Gwilyn Jones zegt, dat zijn uw woorden. Hij wilde niet ja zeggen, want hij had het niet bedoeld. Ik weet zeker dat hij dat niet bedoeld, want ik ken hem. Goed, maar iemand uit het publiek, bedoelt u dat te zeggen? Ik vond hem geweldig. Maar ja, gemeente, het gelovig overblijfsel uit Israël. Ja, alleen niet via de Joden, niet via Juda, maar via Jozef. Wel degelijk Brittannië en in de buurt waar we toen zaten trouwens, maar dat even terzijde. Want dat is toch een conclusie die je uit Romeinen 11 moet trekken. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, want er is een overblijfsel door de verkiezing der genade, maar u begrijpt toch dat wij dat zijn? Zijn we dan het overblijfsel uit Israël? Ja, dan moet je concluderen van ja. Maar dan heb je een probleem om het uit te leggen. Tenminste, als je daar pas die conclusie trekt, in hoofdstuk 11, dan heb je een probleem om het uit te leggen, want je had het al eerder moeten begrijpen in de loop van hoofdstuk 9. En dan 10, en dan in 11 zeg je, ja, natuurlijk, ja, dat is zo. Maar ja, dat gaat het nou allemaal niet doen. Maar ik probeer wel te zeggen natuurlijk hoe het echt zit. De zaligheid is gedeponeerd, niet gepredikt. Ja, natuurlijk gepredikt. Dat moest dus wel gebeuren, anders kan het zo niet. Maar de zaligheid is niet maar gepredikt aan een ander volk. Het is bij hen gedeponeerd. Overgedragen. En de overdracht geschiedde door de 12 apostelen, officieel. En waarom waren dat de 12? Want het was niet Paulus zozeer, hoor. Waarom waren dat de 12? Omdat 12 staat voor koninkrijk, voor heerschappij, voor dominantie. En die werd officieel overgedragen van het ene volk naar het andere. Op Gods gezag. Die zei, het zal van die weggenomen worden, gegeven aan een ander volk, enzovoorts. Andere wijngaardeniers, andere arbeiders in de wijngaard, of hoe je dat maar zeggen moet. Naar aanleiding van Matthäus 21. En dat is wat er gebeurd is. En daar wordt vrucht gedragen, die vrucht is de gemeente. En dat fungeert als dat deel van Israël dat trouw is aan de functie van Israël als zodanig. Dat heet het gelovig overblijfsel. En dat is in de praktijk dus de gemeente. Maar officieel, juridisch, ligt de verantwoordelijkheid niet bij de gemeente, maar bij de 10 stammen van Israël. Dat is wel degelijk zo. Alleen het werk waarvoor zij staan, de verantwoordelijkheid die ze hebben, is inderdaad te komen tot de gemeente van eerstgeborenen die tot stand gebracht zal worden. Ze staan er niet voor om een koninkrijk op aarde te vestigen vandaag. Dat moet via Juda gebeuren. En dat zal in de toekomst gebeuren. En via Jozef komt dus niet de openbaring van een koninkrijk op aarde, maar komt de vorming van een gemeente van eerstgeborenen. Het is de ultieme vervulling van het eerstgeboorterecht dat reeds in Genesis 48 aan, eigenlijk in Genesis 37 al hoor. Maar Genesis 48 aan Jozef wordt overgedragen. Heb u dat? Dat is de historische lijn. En daar gaat het allemaal over. Dat past gewoon in het hele verhaal. Zie je? En al het andere, ja, ik weet het, al die schriftgedeelten worden allemaal misbruikt voor eigen doellijnen, eigen programma's, eigen ethiek, eigen machtspolitiek. En wat het maar is allemaal. Ik word er altijd moe van, hoor. Ik hoor het aan en ik. Je kan niet zeggen dat mensen het niet goed bedoelen of zo, maar het is zo verschrikkelijk weinig van de Bijbel wat men dan heeft en dat past men dan op zichzelf toe. Wat ook niet werkt trouwens, maar dat is het dan. Maar, en je hoort die mensen op de radio, televisie, hoor je ze praten. Ook in de christelijke programma's enzovoort. Maar het gaat nooit over God, het gaat nooit over de. Ze praten over zichzelf. Altijd maar over zichzelf. Ja, daar heeft de Bijbel niks over te melden. Echt niet. De Bijbel meldt iets over wat de Heer doet in de wereldgeschiedenis als zodanig en eventueel ja, wat hij in ons wil doen. Dat? Maar ja, ik roep altijd, ik blijf het roepen, wat de Heer in onze dagen wil doen of doet, ja, dat is het minst bekende van alles. Tegenwoordige werk van Christus. Systematisch, weggetheologiseerd enzovoorts. Dus ik zeg het maar weer. Maar daar moet ik het bij laten, want volgende keer hebben we het er weer verder over. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dat profetische woord. Dat wij hebben die Bijbel die ons spreekt over wie u bent en wat u doet in de loop van de geschiedenis. En natuurlijk over wat u doet in onze tegenwoordige tijd. U verbergt zich weliswaar voor de wereld, maar we danken u dat u in het verborgene uw werk doet tot verzameling en tot opbouw van uw gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is ingeschreven en betrokken zal worden in de toekomst vanuit de hemel in de openbaring, vestiging van uw koninkrijk. Dat koninkrijk dat vanouds door u beloofd is geworden. En we danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. In het besef dat die koning allang verhoogd en gekroond, gezalfd is geworden. En dat we op die grond mogen uitzien en moeten uitzien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En terwijl de wereld in duisternis is en was en zo voortsukkelt, mogen wij ons bewust zijn dat het onze wereld niet is, maar dat hij ons geplaatst heeft in het licht, dat onze wandel, ons burgerschap in de hemel is en dat hij een werk in ons doet om ons voor te bereiden op onze toekomstige functie. Wij danken u dat we daarna mogen uitzien en ons beschikbaar mogen stellen aan dat werk. Onzichtbaar wellicht voor de wereld, maar niettemin reëel, en het zal zichtbaar gemaakt worden in overeenstemming met uw beloften. En daarom, Vader, wees u ons nabij, op grond van diezelfde beloften en om Christus wil. Amen.